Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul. Ik wil heel even terug naar een kleine 33 jaar geleden. Daarover later weer. Momentje. Arne Slot zei het rondom de jaarwisseling al, de resultaten zijn niet minder dan het vorig seizoen. Maar het grote verschil is, we hebben minder momenten van euforie gekend. Zeker de laatste maanden is dat zo. 4 uitstekende potten in de Champions League, maar geen overwintering in het miljoenenbal. Een punt meer halverwege de competitie dan vorig seizoen, maar mijlenver van titelprolongatie. Thuis een frustrerende topper verliezen van PSV, al met achterstand aan de competitie beginnen door 2 gelijke spelen en weer AS Roma loten. Nee, voor het eerst snakten we een beetje naar de winterstop, waar we de afgelopen jaren zo vaak wilden dat het nooit zou stoppen. Dus ik begrijp Slot wel. Euforie is het belangrijkste ingrediënt voor ongekende uitzinnigheid. En dat is precies wat we dit seizoen missen en waar we naar snakken. De kans daarop doet zich al heel snel voor. Aanstaande woensdag kunnen we ontploffen omdat we de dennenappel al kunnen ruiken. Om onszelf wat op te spijzen wil ik graag de vergelijking trekken met 33 jaar terug. 11 april 1991 om precies te zijn. Nee, godzijdank staan we er nu op alle vlakken een miljoen keer beter voor dan toen. En was de afstand met de Eindhovenaren nog veel groter. Maar als we euforie willen, moeten we ook een beetje overdrijven. Het was Henk Vrezer die na een heerlijke paas van mijn jeugdheld Kiepric op Hans van Breukelen afliep. In de halve finale van de beker. Het was een bloedeloos jaar voor Feyenoord. Zo'n seizoen die de jongste generatie supporters van nu nauwelijks voor kunnen stellen. PSV was 3 jaar daarvoor de beste ploeg van Europa geworden en plukte daar nog altijd de vruchten van. David tegen Goliath. En David won. Dankzij een goal van onze centrale verdediger. Het was het definitieve afscheid voor troosteloze jaren waarin Feyenoord op de rand van de afgrond stond. Oké. Die afgrond is nu hooguit een petiterig molshoopje en David en Goliath zijn nu gewoon Goliath 1 en Goliath 2, waarbij Goliath 2 in een nog wat betere vorm is. Maar je snapt de vergelijking. Winnen in de Kuip betekent een eruptie aan ontlading die dit seizoen nog niet is voorgekomen. Laten we het kunstje van 11 april 1991 dus maar herhalen. En om het af te maken, laat het dan ook maar Trauner zijn. Ja... Je voelt het al, we gaan langzaam toeleven naar woensdag. Eerst nog wat andere dingen trouwens. Dit was een aftrap van een gloednieuwe Kein Gelul. En die maak ik met Pieter.
Hey.
En natuurlijk de enige echte Jopie.
Hey. Goed.
Ja. Ja, we moeten dit punt nog even bewaren, ja, volgens mij.
Een soort van tease.
Ja, precies.
Bij het laatste item gaan we uitgebreid PSV die wedstrijd voorbeschouwen. Maar laten we eerst gewoon eens terugblikken op die wedstrijd van zondag. Alhoewel, zondag. Het is inmiddels maandagavond dat we dit opnemen. Volgens mij is net de tweede helft begonnen. Want ja, die wedstrijd heeft volgens mij niet normaal lang geduurd. Wat voor wedstrijd was dit, jongens?
Ik was ook echt moe, zeg maar, daarna.
Ja.
Ik had uren, alsof het uren duurde. Ja, het was een bizarre wedstrijd.
Tegenwoordig moet je gewoon, als je een wedstrijd gaat kijken, dan moet je gewoon tegen je vrouw of tegen je kinderen zeggen van nou, reken maar even op 3 uur. Want met alle onderbrekingen, alles, het kan zo lang gaan duren. We gaan in het tweede item gaan we het uitgebreid hebben over supporters en supporters op het veld enzovoort. Dus laten we het nu even over het sportieve gaan hebben, over wat we gezien hebben.
Binnen de lijnen.
Maar wat voor wedstrijd was het?
Ja, ik vond het eigenlijk een beetje, zeg maar, de eerste helft keek ik à la NEC thuis de week daarvoor. Ik vond ons weer goed, dominant, heel veel kansen deze keer. Het veld trouwens echt gênant. Ik weet niet.
Nou, daar mag eigenlijk niet op gevoetbald worden.
Want daardoor stropte best veel balletjes.
Ik snap dat ook niet. Bij Almere hebben we natuurlijk gezien dat die wedstrijd is afgelast. En bij Utrecht was er ook een heel slecht veld.
Ja.
Maar de Gelderdoom heeft toch een dak.
Ja, maar geen geld. En dat is wel handig om voor onderhoud heb je ook wel wat
zitten. Precies, maar het is toch...
Nee, het is wel schandalig.
Met alle sneeuwval en zo snap ik best dat het veld minder goed kan zijn. Maar dit is toch raar?
De blessure van Hartman komt indirect door het veld. Want zijn aanname... Ja, je kan ook zeggen zijn aanname was niet goed. Maar daardoor schiet die bal een beetje van zijn voet af. En ik denk toch dat dat toch een beetje door het veld komt. Waardoor hij uiteindelijk in die botsing komt met Van Ginkel. Timber, normaal gesproken een hele zekere factor, omdat hij die rushes heeft. Maar dit was een van de mindere van het veld.
Ja.
De ballen sprongen van zijn voet. Zijn rushes waren wat minder zelfverzekerd.
Als we nu toch even dingen aan het opnoemen zijn.
Ja.
Linger, had ook een actie in de tweede helft. Die was verloor een beetje.
Het spijt me zeer. Gaan we nou Linger afvallen deze aflevering?
Dat kan niet. Ja. Nee, dit
kan niet.
Nee, die bewaren we even nog. Okay. Nee, maar het veld was schandalig. Nee. En inderdaad, zo met dat, ja, je hebt daar een dak, dus je kan je niet voorstellen. Ze kunnen niet zeggen, want heeft hij gevroren? Ja, dat zal, maar dan had je het dakje dicht kunnen gooien.
Ja, maar jij haalt Almere aan, maar volgens mij is de graadmeter voor scheidsrechters gewoon, is het gevaarlijk voor spelers, ja of nee?
Nou, dat was dit toch?
Nee, maar bij
het
Almere
is heel indirect. Je kan ook nog ander spel hanteren om het, weet je, je hoeft niet de lange bal te spelen. Je hoeft niet over de grond over te spelen. Je kan ook nog de lange bal en dan heb je iets minder risico. Dus...
Maar dan is het extra knap hoe Feyenoord voor de dag kwam.
Dat vind ik dus
ook. Want Feyenoord combineerde gewoon eigenlijk heel soepeltjes, voetje naar voetje. We tikten ze vrij makkelijk weer rondom de 16.
Eerste half uur was echt best wel goed.
Ja.
Ik denk dat dat in de tweede minuut was eigenlijk al een vrij grote kans meteen. Met Jiménez.
Ja, moeten die maken? Die is zo slecht. Notabene met zijn goede been, want hij was met links. Maar hij schiet hem gewoon op de keeper.
Geertruiden liep daarachter. Die was heel boos dat hij hem niet kreeg.
Ja, ik weet niet hoe die allemaal had moeten geven aan Geertruiden.
Nee, dat weet ik ook niet. Maar
hij kan er wel iets meer mee doen dan... Maak ons zorgen over de vorm van Jiménez. Want iets later mist hij natuurlijk nog een kans. Die was wel een stukje moeilijker. En dat was overigens buitenspel geweest, maar goed.
Ik weet niet of Rob wilt antwoorden, maar...
Ja, jij wel.
Zeker.
Nou.
We hoeven ons zeker geen zorgen te maken.
Oh, echt?
Nee, ik heb even de cijfers erbij gepakt.
Oh, lekker.
Want hij heeft nu 19 doelpunten gemaakt.
Ja.
Met een expected goal van 15,9.
Gaat wel echt heel erg hard achteruit op de korpot-index. Hè?
Dat wel.
Ja. Maar dat komt ook omdat...
Nee, de...
Of weet
Koendille.
Die ook weer?
De korpot-index.
Sorry.
Kan hij een penalty
de penalty's. De Koendille.
Mag voor PSV straks, ja.
Nee, die hoeven we niet meer te bekijken.
Maar Koendille had voor mij 4 hat-tricks in de eerste 2 wedstrijden na de winterstop.
Ja, dat hoort opeens niet meer.
Dat was er niet meer in te halen.
Dus het is heel leuk dat hij er heel vaak is bijgehaald. Maar nee, daar moeten we niet meer kijken.
19 goals.
Het gaat erom... expected goals, dat zegt ook wel iets over dat de spits of de speler ook in kanspositie komt en tot schoten komt. En dat telt ook echt heel erg mee in het betaald en het hogere voetbal, zeg maar.
Ja, als je een lage expected goalwaarde hebt die lager is dan het aantal doelpunten, dat betekent dat je over het algemeen goed kan mikken.
Precies.
En als je dat structureel doet, dan ben je een goede mikker. En anders kan het ook zijn dat
maar
een vloekseizoen
dat,
is.
Maar omdat je hele carrière vol te houden, 8 jaar lang op topniveau, dat is bijna onmogelijk.
Brian Linssen had het ook vaak. Brian Linssen had volgens mij bij Vitesse en ook bij Feyenoord, dat hij gewoon uit het van niks wel goals wist te maken. Waardoor hij altijd meer scoorde dan dat zijn expected goal was.
Nu heb ik even gekeken naar wat er om ons heen gebeurt. Nou, Pavlidis die heeft ook 19 doelpunten, maar met een expected goal van 12,9. Dus je zou zeggen van, gaat hij dit de komende maanden ook volhouden?
Ja.
En Luc de Jong bijvoorbeeld, die heeft 15 goals gemaakt met een expected goal van 14,2. Dus die zit er veel dichterbij.
Ja.
Maar als we dan even gaan kijken om ons heen in Europa. Salah en Haaland, 14 goals gemaakt allebei met een expected goal van 14,3 en 14,8.
Gênant. Ja, ga verder.
Kijk, dan heb je in de Bundesliga Kane. Die heeft 22 goals en een expected goal van 16,3.
Ja, die kan op zich ook wel aardig mikken.
Aardig overperformer.
En dan heb je in Frankrijk Mbappé.
Ken ik wel. Ja.
19 goals met een expected goal van 15,6.
Ja.
Dus dat lijkt er eigenlijk heel erg op Santiago.
Hij zit gewoon in een goed rijtje.
Dus de conclusie is... Als Jiménez weggaat, moeten we Mbappé halen.
Ja,
dat is eigenlijk. Ja, precies. Qua cijfers doet hij het even goed.
Eventueel ben ik ook wel tevreden met Kane, maar goed.
Ja. Nee, nou, ik maak me wel een beetje zorgen, eerlijk gezegd. Nou, ik vind eigenlijk... ik kan het positief en negatief benaderen. Ik zal het eerst negatief benaderen. Ik vind namelijk Jiménez vaker niet dan wel. Naast dat hij 19 goals scoort. Ja, dan mag je eigenlijk ook niet heel veel op zeiken. Maar ik vind hem voetballend... ook als hij wel een hat-trick maakt, bij wijze van spreken... vind ik hem vaak niet heel geweldig. En natuurlijk is het spits erom om doelpunten te maken vooral.
Wat uiteindelijk...
Maar af en toe heb ik... Ja, maar ik mis ook... Kijk, hebben we het over Pelle. Die natuurlijk... Jiménez gaat waarschijnlijk een veel mooiere en succesvollere carrière krijgen.
Ja.
Voor Pelle, geweldige kapstok.
Ja, die kon wel heel goed het bal
aannemen. Die kon echt heel goed mee voetballen.
Zijn borst heel sterk.
Ja. En ik vind dat bij Jiménez dat die daar nog heel veel aan kan werken. Maar ik vind hem vaak gewoon ook niet heel goed voetballen. Ja. Eerlijk gezegd.
Ik snap wel wat en je zegt, maar de vraag is of je dat moet willen.
Nee, dat
want
is
uiteindelijk
zo,
maar... zijn de drie grote kansen. Want in de tweede helft heeft hij ook nog die bal die wel met zijn rechterbeen, waardoor Room gestrekt moet en die hem overtikt.
Ja. Ja.
Dus hij is betrokken bij drie grote kansen. En ja, hij moet er eigenlijk één maken. Maar goed, voor de winterstop raakte hij ze wel allemaal. En nu eventjes iets minder makkelijk. Alhoewel, vorige week schoot hij ook nog een uitstekende goal
binnen. Ja, nee, zeker. Ja.
Maar
dus ja, zorg is misschien...
Het had lekker geweest voor de wedstrijd. Want de eerste helft sta je 1-0 voor.
Ja.
Terwijl je, als je daarnaar kijkt... Ja, en elke kenner zegt het. Je had gewoon 4-3, 4-0 voor moeten staan. Ja. En dan hadden we niet zo moeten billen knijpen tweede helft, wat uiteindelijk werd. Ja. Want tweede helft was natuurlijk een totaal andere wedstrijd.
Het begon eigenlijk met de blessure van Hartman begon het een beetje. Eigenlijk dat laatste kwartier, toen kwam die soort van kans door Hansko die Bijlo echt goed pakt.
Zo. Maar Bijlo heeft echt een wereldredding geleverd.
Maar was Bijlo niet gewoon een van de beste van het veld?
Ja, denk
want vorige
wel,
week was er nog wat gezeur, omdat hij natuurlijk een bal niet tegenhield die hij wel moest houden.
Ja.
Maar dit is toch de Bijlo... die wij ook kennen, die ook wel punten voor je pakt. Want hij pakt hier wel punten voor je met onder andere die redding. Ja.
Maar ook met uitkomen en hoge bal vangen. En, dat was
hij was
heel,
heel
sterk,
zeker bij voorzetten. Ja. Ja.
De wedstrijd aan zich die begon eigenlijk heel rommelig te worden sinds de blessure van Hartman. Dat was een beetje voor rust. En toen daarna kwam natuurlijk dat moment ook met de spits van Vitesse, met Andy Visser. Wat eigenlijk, dat duurde ruim 10 minuten, denk ik, dat hij moest worden behandeld.
Vond u die niet, bijvoorbeeld Wiefer was daar natuurlijk ook bij betrokken. Iets later in de wedstrijd was wederom Wiefer betrokken, toen met een kopbal met Hendrik.
Ja,
en in de slotfase was het nog een keer met zo. Ik dacht op een gegeven moment, dit is wel spelen met vuur. Want die gozer die gaat er sowieso met een hersenschudding vanaf.
Ja. Als wat
die
Wiefer doet, bedoel je?
Nou ja, dat je drie keer een kopduel... Ja,
aan de eerste kon hij sowieso niks doen.
Nee, maar even los ervan, maar ja.
Nou, ik vind Wiefer had in een interview gezegd dat ze misschien wat te lief waren af en toe, Feyenoord.
Ja.
Nou ja, hij bewijst nu wel van dat hij even hij wil wel de voortrekker zijn van het niet meer zo lieve Feyenoord.
Ja.
Nee, maar gewoon zo de beukje. Ik hou er wel van, ja.
Ik en natuurlijk loop je risico. Ik vond heel goed spelen.
Huh?
Ik vond Wiefer ook heel goed spelen.
Wiefer vond ik heel goed spelen,
ja. Maar het is wel elke week. Elke week is hij toch de man die de lijnen uitzet. En ik zag iemand op Twitter, ik weet dus niet meer wie het was, maar die zei... We gaan straks Wiefer meer missen dan dat we Kukçu missen. En eerst dacht ik, maar toen dacht ik... Ik snap hem wel, want hij is zo bepaald. Was Kukçu natuurlijk ook vorig jaar, voor de duidelijkheid. Maar Wiefer, maar ook het verdedigen. Hoe vaak die ballen, dat hij net op de juiste plek staat. Ja. Kopduellen, want hij wint al die hoge
heel
ballen.
Heel snel die ballen terugwinnen. Ja, precies wat je zegt.
Oh, daar is hij de laatste weken echt heel goed in. Ja. Ook wel met het koppeltje Timber trouwens.
Ja.
Doen ze samen vrij goed, dat herwinnen van de bal. Maar ik heb er wel eens een beetje kritiek gehad op Wiefer, omdat ik vond dat hij in wat grotere wedstrijden iets te langzaam was.
Ja.
Maar dan lijkt hij nu ook... Ja, een Vitesse uit is geen grote wedstrijd.
Nee.
Zou het niet moeten zijn, in ieder geval. Maar ik vind hem sowieso daar veel in verbeterd. Maar ik denk dat het komt omdat hij gewoon nog beter gepositioneerd is. Ik denk dat dat bijna moet zijn. Want ik vind hem... Ik maak me niet meer zorgen als hij de bal heeft en hij wordt opgejaagd door 1 of 2 spelers. Dat ik denk,
hij voetbalt zich overal onderuit. Hij voetbalt zich echt overal onderuit.
Ja.
Dat had bijvoorbeeld Timber deze wedstrijd iets minder. Want 2-3 keer dat die Timber op gevaarlijke plekken balverlies leidt. Waardoor ook bijvoorbeeld 1 grote kans op een gegeven moment kwam. Van die bal die buitenspel werd gegeven, die helemaal geen buitenspel was.
Klopt,
waarbij hij ook overigens goed uitkwam.
Ja.
Nee, dat is, iets anders, want daar hebben we het helemaal niet over. De flankspelers. Ja. Want we begonnen weer met dezelfde als vorige week. Paschau en Dilrosun. Wat vonden we daarvan?
Ja, ik vond Paschau best goed.
Ja.
Kwam een paar keer zijn man voorbij. Had een paar goede acties.
Hij had al assist moeten hebben in die tweede minuut. Zeker. De bal op Guinness.
Ja, dat ook.
Was zijn
en hij had een assist kunnen hebben op inderdaad Dilrosun, die je nu ook net noemde. Toen hij die bal afpakte van Hendricks in de tweede helft. Waardoor Dilrosun op de lat kon zitten.
Hendricks vond ik ook goed, trouwens.
Hendricks was een goede Feyenoord.
Ja, goal assist, hè?
Ja, goal assist.
Nee, die...
Als je het hebt over visitekaartjes afgeven, dit was er niet één.
Nee. Och.
Het is heel sneu voor hem, want hij deed echt zijn best. Maar hij speelt... bij die goal is hij ongelukkig dat hij hem via zijn rug in het doel vliegt. Bij die tweede goal is hij gewoon slecht. Daar handelt hij niet goed. Maar daarvoor had hij natuurlijk inderdaad dat hij ging pingelen. Dat inderdaad Paschau die bal afpakte. En dat bij de kans van Dilrosun. Ja. Hendricks heeft zichzelf niet op de kaart gezet. Als hij aan de slot dit ziet, denkt hij niet. Die moet ik volgend jaar er hebben als vervanger van Hansko.
Nee, dat is wel pijnlijk.
Ja, sneu voor hem. Ja.
Ik had hem maar Dilly vond, ik zag er weer een hoop commentaar op. Hey, hij speelt geen 10. Maar ik vond hem wel een voldoende voetballer, hoor.
Ja. Hij had andersom trouwens ook dat Paschau die kopbal had in de eerste helft. Was ook een voorzet van Dilrosun.
Ja, die bal voorlangs kopte van Paschau.
Kwam een aantal keer aardig naar binnen.
Ja.
Dus ik vond hem helemaal niet vond hem helemaal niet verkeerd. Maar Paschal vond ik fijn om naar te kijken.
Ja.
Eindelijk.
Ja. Waarom spelers... een man voorbij, in ieder geval.
Ja, precies. Ja.
Waren nog spelers die niet helemaal lekker voor de dag kwamen?
Ik vond het een geweldige wedstrijd, al met al.
Ja, jij bent gestopt gaan kijken naar de 45e minuut, denk ik, of niet?
Nou ja, ik voor Giménez. Ik denk als Ueda er nu was geweest dat hij een minuut had gehad.
Ja.
Ten koste van Giménez.
Ja.
Die vond ik niet geweldig.
Ik vond Lopez eigenlijk best wel goed.
Ik vond Lopez tot, aardig invallen.
Tot op een gegeven moment op het eind. Eigenlijk trouwens waar die goal uitkwam volgens mij.
Zo, ja, maar dat was eigenlijk maar dat moment is wel dat het wel... classic Lopez moment. Ja, ja. Hij speelt die bal zo in de voeten van die gast met die grote oren. En hij zat vervolgens eerst gewoon... Ja,
Buiting.
Hij zat vervolgens eerst...
Wat ik overigens niet snap. Waarom begint zo'n gozer op de bank eigenlijk?
Ja,
ik volg Vitesse niet werkelijk. Ja, maar in zo'n elftal, wat gewoon niks presteert...
Nee.
Moet je toch wel in de basis kunnen... Maar goed, laat maar.
Maar dus Lopez geeft die bal zo in de voeten... schuift hij van die
ja.
spits.
Ja.
En gaat vervolgens 1 seconde... Staat hij gewoon even te kijken. Zo van, oh, die was niet goed.
Ja.
Terwijl die... Daarvoor was die best vaak betrokken bij... Dat hij net een voetje ertussen zette.
Ik vond hem aanvallend ook vrij aardig.
Ja. Maar ja, dat moet wel echt uit zijn spel. Want uiteindelijk, die tegengoal... Die valt. En niet dat Vitesse grote kansen bij elkaar voetbalde, maar je voelt het wel een beetje gebeuren.
Ja.
Met hoe Feyenoord...
Je houdt er rekening mee.
Met de tegenslagen van de afgelopen weken, dat denk je toch, ja, het zal toch niet. En jawel, dat is niet helemaal waar, maar de tweede grote kans van, ja, die schiet hij gewoon knijter.
Eigenlijk raak. Het eerste schot tussen de palen, volgens mij.
Ja, goede speler ook, die Boutra. Ja. Schiet hem goed binnen.
Ja.
Komt Bijlen ook niet zo van doen, toch?
Nee. Wel Trauner die daar heel ik, als je het hebt over
ik wilde Trauner nog noemen als
ja,
als
ja maar dat vind ik heel dat, ik weet niet ja omdat hij niet snel genoeg is of ja,
hoe
omdat
die daar, hij verkeerd staat hoe die daar draait kijk hij staat natuurlijk niet aan zijn kant want normaal gesproken staat wat meer aan de rechterkant maar nu draait
ik vind het lastig omdat die bal wordt opeens verloren dus
ja
ik ja
ik dat snap ik dus je
ik
moet
wil ineens... niet te hard schijnen op Trauner op dit moment
nee hij stond gewoon in Telegraaf elftal van de week dus ik bedoel
echt
ja misschien hebben zij hem niet ik bedoel ik vond hem niet uitblinkend
Jeroen Kapteins heeft dat gedaan
denk het daar nog over
gaat later oké nou ik ben benieuwd
nee maar die nou ja goed dus Trauner ja daar maak ik me soms wel een beetje zorgen over zo in die slotfases als het van die diepe ballen dan af en toe denk ik dat kraakt en dat piept.
Ja.
En hij houdt zich ontstaande, maar... Ik...
Ja, kijk het programma wat we gaan krijgen. Beginnende aanstaande woensdag.
Ja.
Ja, dat wordt wel spannend.
Ja, tegen Luc de Jong.
Of je het überhaupt haalt.
Dat vind ik dan leuker dan wanneer hij dan zo'n bewegelijk snelle spits speelt.
Ja.
Daar is hij denk ik beter in dan... Maar goed, ja, de naam is net al genoemd. Want we hadden het over invallers. Lopez is genoemd.
Ja.
Maar deze wedstrijd moeten we toch even hebben over een andere invaller.
Rob, dit is jouw beer.
Dit is jouw man. De man die elke week van jou het rapportcijfer 10 krijgt. Ja. Zelfs als hij geen minuut speelt, dan krijgt hij toch een 10 van je.
Ja.
Welk cijfer had
hij? Onje Linger.
Ja. Ja, nu ook een 10. Ja. Nee. Ja, oké. Ik ga mezelf even ongegeneerd wat veer in de race stoppen.
Lekker, ja.
Het werd natuurlijk 1-1.
Ja.
We zaten in zak en as in de befaamde WhatsApp-groep. En het klinkt heel slecht, maar ik voelde het echt gebeuren. Daarom heb ik het ook in de appgroep gegooid.
Ja.
En nog voordat hij überhaupt warm liep, volgens mij, want het was nog helemaal niet duidelijk of die wel zou invallen.
Het bewijs staat ervan op Twitter.
Precies, wel, op Twitter wel, met heel arrogant zo'n emoji.
Een vingertje
voor het mondje.
Waarbij ik wel moet zeggen, het is wel bijzonder dat je alleen dat stukje eruit hebt geknipt.
Nou, ik wil graag dat de bevaalde WhatsApp-groep nog even blijft bestaan.
En dat we niet allemaal opgepakt worden.
Ja, precies.
Ontoerekeningsvatbaar.
Dus, ja. En daar heb ik gezegd, Linger gaat het doen vandaag, boys.
Ja.
Ik voelde dat er rust nodig was binnen de appgroep. Want het kan af en toe echt enorm exploderen.
Zeker.
En ik dacht, ja, we moeten houvast hebben. En die zocht ik in Linger. En het erge was, en dat meen ik echt, ik heb die goal dus gemist live.
Want?
Ik stond te roken.
Nee, Rob.
Ja, ik had stress. Maar ik dacht, ik wil heel cooltjes doen in de appgroep. Maar ik ondertussen was ik van de spanning toch maar even naar buiten gegaan. En dan sta ik wel zo tegen het raam, zo'n beetje half naar binnen. Dan kan ik nog net de tv zien. Maar het spiegelt allemaal. En dus ik keek op mijn telefoon en ik zag die appgroep ontploffen. En ik dacht, ja, Linger. Ja. Ik heb natuurlijk
zo cooltjes dat je niet eens hoeft te kijken. Jij weet gewoon dat het goed komt. Ja, het komt erin. Ja. Komt helemaal goed.
Maar dan ben je letterlijk wel, toen hij erin kwam, ben je naar buiten gegaan.
Ja,
want hij was zijn eerste balcontact, schoot je binnen.
Nou, hij kan wat met eerste balcontact, hè?
Ja, precies, ja.
Daar is hij wel goed in. Daarna gewoon weer eruit halen.
Ja, precies.
Eerste balcontact, kut, hup, en eruit.
Dan moet hij gewoon starten, toch? Moet je hem gewoon de basis opstellen. Ben je dan 1 minuut, sta je 1-0 voor.
Ja, meteen
en dan wisselen. Nee,
want hij scoort die goal. En een goede goal nogmaals. Een beetje vertuin. Want Stengs verliest de bal bijna. De bal gaat via die been van die verdediger.
Nee, maar het is een goede vooractie van Linger. Omdat hij wel die bal soort van verwacht. Je ziet hem
hij anticipeert erop. Ja. En dat tekent wel zijn... Hij werd natuurlijk toen vergelijken als de Tsjechische Gustil.
Ja.
Iemand die loopt. Nou, dat herken ik wel. We hebben natuurlijk ook die wedstrijd vlak voor de winterstop tegen Heracles. Dat hij de ene kant en de andere kant krijgt. Hij 5 kansen. Dus hij kan voetballen. En we hebben nog te weinig van hem gezien. En als hij dan invalt...
Hij heeft een enorm goed gevoel voor ruimte.
En het blijft natuurlijk... Als je ziet hoe blij hij is. Het juichen. Goed, maar hij ook... Ik ben ervoor als Feyenoord maar nodig heeft. Weet je, alsof het een of andere...
Ja, maar alsof hij inderdaad...
Alsof hij net vraagt wie een keertje meedoet. Alsof, ja, van het derde elftal van... Joh, we hebben er nog eentje nodig aanstaande zondag, want we hebben een paar zieken.
Maar dit is toch zo'n grootste... kan je toch alleen maar liefde voor hebben.
Ja. Het is een beetje een betere versie dan Babovic.
Ik moest echt aan Babovic... Ja, precies. Ja.
Oh, wat mooi.
Ja. Dat hij iets beter kan voetballen. Tenminste tot nu toe. Maar...
Ja. Ik denk dat er iets meer potentie in zit. Ja. En... Kijk, hij doet... Hij voetbalde ook niet geweldig.
Nee, want daarna had hij alleen maar balverlies.
Ja, maar ja, hij had het al gedaan.
Dat is het moment wat ik net vertelde. Ja, maar. Ja. Nee, daar hebben we het niet over.
Nee, maar hij is de matchwinner. Dus, en we hebben natuurlijk veel gezeik over al onze aankopen. Die we zouden allemaal niet renderen. Ja. En dit is dan toch wel lekker. En dan zie je ook dat je de 10e goal volgens mij scoort in de competitie in de laatste kwartier.
Ja.
Geen enkele club in de Eredivisie heeft dat zo vaak gedaan. Dus al die dingen die de laatste weken ook wel de revue hebben gepasseerd. Ja. Afstandsschoten. Ik dacht dat we er nog niet zoveel hadden gescoord. Ik weet dat Pieter niet al te lang geleden nog zei... joh, we scoren geen afstandsgoals meer.
Tim Brodwell, denk ik.
Nou, inmiddels staan we nu op 7 in de competitie. Dat zijn, maar goed, dat telt bijvoorbeeld Paschau... die vanaf de middenlijn tegen Volendam, die counter, die telt ook mee.
Oh ja, natuurlijk. Ja,
ja,
onder eens eentje te doen. Jiménez tegen PSV is er ook eentje. Ja. Dus de laatste week is... scoren we, en dat misten we vorige week tegen NEC, dat we denken, joh, haal eens een keer die bal, schiet hem gewoon maar op goal.
Ja.
Dus,
maar kijk,
als je het hebt over goal, Geertruida, 5e goal hè, dit seizoen.
18 knap, duels, 5 goals.
Heeft er gewoon meer gescoord dan iemand als Berghuis, meer gescoord dan iemand als Lang, meer gescoord dan iemand als Bakayoko.
Nou,
dat is toch sick?
Wat, bizar.
En ook voor meer dan de topscorer van Vitesse.
Ja, nou goed, dat is niet zo heel moeilijk.
Hebben die 5 goals al?
Ja, dit was de 6e goal van het seizoen.
Oh, echt? En daarmee zijn we, door die mentale weerbaarheid van Feyenoord, zijn we de winnaar van het weekend geworden. Want hoe is dat,
nou
jongens?
Ja, en dat is wat ik eigenlijk een beetje in mijn aftrap bedoelde. Die euforie, en die hadden we natuurlijk al een beetje.
Ja.
Geen geweldige wedstrijd. Maar door
de eerste helft wel, maar die tweede helft was echt heel laag niveau.
Ja, maar door zo'n moment als Linger, ik zag ook Feyenoord maandag weer de hele dag op Twitter en op Instagram... weer filmpjes posten van de winnende goal. Denk, ja, het doet de mens wel echt goed. Dat je even op een beetje, misschien een wat lelijkere manier wint, zo'n wedstrijd. Maar je hebt wel weer even die echte ontlading.
Ja, een beetje wat je in je aftrap, die euforiemomenten. Gestolen is het niet, want we waren gewoon
beter. Nee, helemaal niet.
Maar zo'n vrij late overwinning kan je net over een punt heen
op het moment dat je weer denkt, daar gaan we weer.
Ja.
En dan toch nog winnen.
En laten we ook, want dit moment hebben we nodig. En dat hebben we al een keer in deze podcast een keer benoemd. Dus ik weet niet welke het is, maar anders refereer ik daar graag aan. Al dat geneuzel, die angst bij al die Feyenoord supporters van... oh, alle concurrenten hebben punten verspeeld, dus wij zullen het ook. Ja. Dat is dus een fabeltje, dat is niet waar. Dus laten we
daar
mee stoppen.
Dan moet je echt Kangaloo aflevering 124, denk ik, voor luisteren.
Nou, begin bij 100 en eindig bij 402. Dat is ergens daarin zit.
Waarschijnlijk hebben we 4-5 items waar we dit hebben ontkracht.
Maar Joop, jij vroeg naar het gevoel van het weekend, hè? Omdat de concurrenten om ons heen punten verloren. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw... Ja,
dit moet je niet doen. Dit moet je niet doen. Maar ik ga dan toch denken...
Ik voel het glas half leeg.
Nee.
Oh, niet?
Ik denk toch.
Oh,
echt? PSV, eerste tikkie.
Ja.
Ze zijn te pakken. We hebben nu gezien dat ze niet helemaal ongenaakbaar zijn. Dus,
maar ben je
toch
dan...
10 puntjes en dan denk ik toch... Ja, ze moeten over 2 weken tegen Ajax.
Heb jij dat ook,
in
Pieter?
Amsterdam?
Nou, vorige week had ik het meer. Dat toen de winterstop voorbij was. Toen dacht ik van, nou...
Het kan nog.
Het kan nog, maar ja, toen kwam meteen de deksel op mijn neus alweer.
Ja, want ben je natuurlijk niks opgeschoten.
Ik hou er nog geen... Ja, precies, dat eigenlijk ook. Hè.
Ja.
Nee, ik hou er nog geen rekening mee. Ik moet nog eens kijken.
Normaal gesproken niet. 10 punten is nog steeds knijtertje veel.
Nee. Maar wij kennen jou langer dan vandaag.
Hij is een dromer.
Hij is een dromer. Jij bent zo iemand die nu denkt... Want je verkapt het van... Nou ja, je weet het niet.
Nou ja,
zo pak je het een beetje in.
Ik denk dat... Maar ik denk
van binnen, denk jij... PSV ligt helemaal voor aapgapen.
Dat nog niet.
Maar na woensdag zou dat
kunnen. Maar na woensdag, ja. Ik heb zowaar naar hun schema zitten kijken. Het is jammer dat ze dit weekend, ik weet even niet meer uit mijn hoofd wie het was, maar dit weekend hebben ze een makkelijke wedstrijd, Volendam geloof ik of zo.
Oh ja.
Want
ja.
Ik dacht, het zou wel lekker zijn als ze nu weer, weet je, NEC uit moeten of zo. Dat ze dan
ja,
toch...
Gewoon een rotpot, ja.
Dat ze gewoon 2-3 tikkies achter elkaar krijgen. En dan...
Nou, het erg is, en we gaan straks echt voorbeschouwen, maar dat ik wel... Zoiets bij Excel, toen moesten ze tegen Excelsior thuis. Ja. Er werd 3-1, dan begonnen ze heel slordig te worden het laatste kwartier. Toen dacht ik, ah, kijk, ja, ja
gaat, precies.
Gaat nu beginnen.
Dat dus, hou je er aan maar vast, hè?
Dus het tekent ons dat we naar boven kijken. Belangrijker is misschien voor nu, omdat die tweede plek ook zo belangrijk is. We hebben inmiddels gewoon weer een gat van 5 op Twente en 8 op AZ.
Ja.
Ja, dat vind ik ook wel heel erg lekker. Ja,
ik wil niet arrogant overkomen, maar daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Ja. Maar ook omdat je Twente volgende week hebt.
Ja,
nou, en daarna heb je AZ, of twee weken later AZ alweer. Dus
dit zijn wel de weken. Ja,
dit zijn de befaamde WhatsApp-groep discussies ook. Van moet je daar nou wel of niet naar kijken?
Ja.
Ja, ik ben wel team Joop in dit geval, hoor.
Zo snel mogelijk afschudden.
Ja, het is gewoon irritant als je dat... Ja. Oh ja, dat als een soort vlieg om je heen blijft zwermen. En je moet gewoon weg.
Precies. Zo snel mogelijk veilig op die plek 2. Ja. En dan jagen op plek 1. Ja. En dan kijken waar je eindigt. Maar zolang ze nog op 1-2 over nederlagen achter ons staan, dan...
Ja. Het AD had het over dat wij in een soort niemandsland belanden.
Dat vind ik ook niet. Dat kan, maar nu nog niet.
Nee, toch?
Dan moeten we eerst nog een paar wedstrijdjes winnen. Laten we de komende wedstrijden allemaal winnen en dan denk ik...
Dan ben je over 4-5 wedstrijden. Precies. Kunnen we daar
Pieter,
over praten.
Heb jij nog een leuke quizvraag
voor ons? Ja, joh. De wedstrijd van woensdag is al een paar keer voorbij gekomen. Ja. In jouw aftrap natuurlijk, Rob.
Heb ik daar het antwoord toevallig geklapt?
Precies, dat is het antwoord van de quiz. Ja. Nee, in 1991 was natuurlijk een zinderende pot. Nou, maar in 2010 hadden we ook een zinderende pot. Ja. Toen scoorde Gio El Amadi 2 keer.
Ja. Gio El Amadi?
Gio El Amadi.
Gio en El Amadi.
Van Bronckhorst. Gewoon de FIFA
van Calasaterij.
Nee, van Bronckhorst met het prachtige schot.
Dat was de allereerste uitwedstrijd waar ik heen ging.
Zo.
Ja. Dat was geen vervelende uitwedstrijd.
Nee, want we hebben ook in 2018 hebben we ook in de beker tegen PSV gespeeld. En toen wonnen we. En wie waren de doelpuntenmakers?
Oh, ik weet er eentje, denk ik.
Maar dan mag je aan het eind van de aflevering gaan vertellen.
Okay. Maar eerst nog de bakens.
Bakens in de vette.
Dit is een tijdje geleden geweest dat ik deze woord heb uitgesproken.
Ja, het meen je dit nou?
Het is een... Nou, je hebt pover. Nou. Het niks. Ja. Nog altijd niks. En daaronder zit pover.
Sorry Joop, maar F5 maar even. Ga maar even iets nieuws zoeken.
Ja,
ik ben op een gegeven moment... kunnen we niks mee.
Nee. Ik dacht, joh, ik ben die club van Dirk Kuyt gaan kijken. Want heeft hij gewonnen? Hij heeft niet gespeeld dit weekend. Nee, het was echt... Op een gegeven moment heb ik overwogen om Dick Advocaat er maar in te doen. Dat hij weer een nieuwe club heeft. Maar dacht ik,
heeft hij al getraind met Curaçao?
Nee, nog niet. Maar nee.
Dat was dat op
de
zich.
Want de enige Feyenoord die de afgelopen week... Of de oud-Feyenoord die een doelpunt heeft gemaakt... was Cyril Dessers in de bekerwedstrijd. Prima goal. Ja. Maar toen dacht ik, om nou een top 1 te gaan doen, vind ik ook wel zo. Dus weet je wat, ik dacht, ik spice it up, ik doe het even wat anders.
Spice it up, ja.
Want ja, er zijn natuurlijk wel niet ex-Feyenoords in dit geval, maar huidige Feyenoords die buiten de landsgrens op dit moment aan het ballen zijn.
Leuk.
Namelijk onze Afrika Cup-gangers en onze Azië Cup-gangers.
Ik ben heel benieuwd, Jim.
Dus ik dacht, doe even een round-up van onze internationals.
Worden we gesponsord door Roundup?
Kunnen jullie bij ons doen. Okay. Goed, op nummertje 4, dan krijg ik trouwens ook nog iemand die tweette van ja, leuk die bakensrubriek van je, maar de bakens zijn er 4. En jij doet ook een top 3 of een top 5, maar waarom doe je niet een top 4? Want we hebben 4 bakens staan in staan. Toen dacht ik, daar zit wel wat in. Dus deze week doen we een top 4, ook omdat we er 4 in het buitenland hebben spelen op dit moment. Goed, Minte op de Afrika Cup met zijn Gambia. Eerste wedstrijd 3-0 verlies, 83 minuten gespeeld, 1 schot, 2 geslaagde dribbles. Tweede wedstrijd 1-0 verlies tegen Guinea, ingevallen in de 62e minuut, 8 balcontacten. Status op de rand van de uitschakeling. Ja, ze moeten dinsdag om 6 uur spelen tegen Cameroen. Dus alleen bij winst zijn ze door als een van de beste nummers 3. Ja, dus ik zeg,
als het een
hup
beetje,
Cameroen.
Als het mee zit, kan hij de vlucht van 9:45 halen.
Ja. Het zou toch onze joker zijn dat hij gewoon woensdag op de bank zit.
Het zou oprecht kunnen. Cameroen ga je niet van
winnen. Als hij niet speelt, kijk, als hij 90 minuten speelt, dan gaat hij natuurlijk never nooit doen. Met 2 wedstrijden in 2 dagen. Boeien.
Het is toch een huurling.
Dat die dinsdagnacht aankomt op...
Iemand die iets hogere verwachtingen had van de Afrika Cup is Seruki met Algerije. Want
gaat ook niet goed?
Nee, dat gaat niet zo goed. In de eerste wedstrijd speelden ze 1-1 tegen Angola. Toen viel die in, 20 minuten voor tijd. Wel prima statistieken. 24 uit 28 nauwkeurige passes. 1 gecreëerde kans.
Tweede
wedstrijd was die basisspeler. Volledige wedstrijd gespeeld tegen Burkina Faso. Maar dat werd maar 2-2.
Ja, maar ze hadden een puntje gepakt in de laatste minuut volgens mij.
Dat wel. Had je 47 uit 50 passes geslaagd. Staan nu derde in de pool. En moeten ook op dinsdag spelen tegen Mauritanië. Die hebben nog 0 punten in de pool.
Die moeten ze pakken.
Met een gelijkspel zouden ze al als een van de vier beste nummers 3 door kunnen gaan. Ja. Dus normaal, kijk, tenzij ze verliezen, dan zit ook Zerouki in dit geval op een vlucht richting Rotterdam.
Kan en
die zondag of woensdag ook alweer bij de selectie zitten. Maar het zou kunnen dat in ieder geval alle twee zondag er alweer bij zijn.
Sorry, want Algerije die speelt ook dinsdag dan?
Ja, om 9 uur, s'avonds.
Spannend allemaal.
Dan op nummertje 2, Ueda. Die eerste pot zat hij op het bankje, kwam hij er in de rust in tegen Vietnam. En die was toen was het 3-2 en hij maakte de verlossende 4-2. Ja. Prima spitse goal, kappen en uiteindelijk met zijn rechterbeen de keeper had hem kunnen hebben, denk ik. Maar goed, hij schoot hem wel binnen. De tweede wedstrijd begon hij weer rond op de bank, viel hij in de 61ste minuut. Die verloren ze tegen Irak met 2-1.
Oh ja.
Toch een beetje teleurstellend.
Ja. Nou, behoorlijk.
11 balcontacten, waarvan 3 in de 16, staan nu tweede in hun pool. Moeten woensdag om 12:30 spelen tegen Indonesië, die ook 1 wedstrijd hebben gewonnen. Met een punt zijn ze sowieso door, want ook zij kunnen als beste nummer 3. Okay, dus maar met 1 winst.
Het is toch een van de favorieten voor die Azië Cup wel?
Ja, normaal gesproken wel. Ja. Dus, dit is dat ze van Irak hebben verloren. Weet je, het Irak met die Amin, die bij Feyenoord vorig jaar nog onder 21 speelde. Die was gewoon basisspeler in die wedstrijd.
Ja.
Goeie ploeg, en dan op nummertje 1. En die maakt de favoriete rol best wel waar. Aanvoerder Alireza met Iran. Eerste wedstrijd 4-1 tegen Palestina. Had een hele mooie assist. Dat is een bal waar hij zelf had kunnen schieten, maar toch hem afgaf op de buitenspeler die hem diagonaal binnenschoot. Tweede pot 0-1 tegen Hongkong. Ja, ik noem deze land Hongkong-Palestina. Het is, ik denk dat als ik een land begin in Azië, dat doe ik ook mee. Maar in ieder geval, hij speelde toen 81 minuten. 28 uit 32 passes, 2 schoten. Moeten dinsdag, het is dinsdag, is het die day voor iedereen. Moet hij om 12:30 tegen de Verenigde Arabische Emiraten ballen. Die hebben ook al wat punten. Dus ze gaan sowieso door Iran. Maar de eerste plaats staat op het spel. Tenminste, ze kunnen de eerste plaats halen. Dus voor Iran is dat wel lekker. Dan hebben ze natuurlijk een iets makkelijkere tegenstander.
Dus alsof een Jantje voorlopig is heel even het allerkleinste.
Nou ja, die gaat hierna naar de knock-out fase. Dus dan kan het natuurlijk ook snel zijn. Maar realistisch gezien hebben we Minte deze week ook weer terug. En die andere 3 zullen we waarschijnlijk normaal gesproken iets langer op moeten wachten. Ja, we kondigen het al aan in het eerste item. We wilden het ook wel even hebben over het gedoe op de tribunes. En dat wilden we eigenlijk iets breder trekken met stadionbezoek, stadionbelevenis.
Ja.
Maar laten we nou eerst eens even teruggaan naar die afgelopen zondag. Nou, misschien eigenlijk nog eerder. Want het is, bij Arnhem. In Arnhem is het een traditie dat zoveel mogelijk Feyenoorders kaarten voor de thuisvakken kopen.
Ja, zo'n soort thuiswedstrijd.
Eigenlijk is Arnhem een soort van deelwijk van Rotterdam.
Ja, maar Arnhem is niet per se een uitzondering, toch?
Nee, maar bij Arnhem valt veel plek. Wel meer op.
Ja, dat is wel waar.
Dat je echt wel heel veel kans hebt dat je gewoon een kaartje kan kopen.
Ja. Maar goed, er was ineens daar de berichten dat de Vitesse heeft besloten om allerlei kaarten die door oogschijnlijk Feyenoorders waren gekocht, omdat ze die blokkeerden.
Ja.
Ik ben geen jurist, maar kan dat überhaupt? Kan je op basis van woonplaats of afkomst kan je een kaart wijzen?
Ik denk dat is een goede vraag. Maar ik denk wel, je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet hoe de kaartverkoop gaat in Arnhem. Ik zou zeggen,
seizoenskaarthouders mochten 4 kaarten kopen.
Als ik daar, commercieel directeur was, dan moet je altijd wel vrij verkoop gaan doen voor een prikkie. Als je het een beetje vol wil krijgen, toch?
Ja.
En ik neem aan dat in de vrije verkoop, dat iedereen, daar hoef je geen clubkaart van de club voor te hebben, dat je dan gewoon een kaartje mag kopen. Ja, dit is vaker gedoe, hè. Als ze signalen krijgen, voor mij hebben we het bij Heerenveen of zo ooit ook wel eens gehad.
Vorig jaar ook was ook
in Heracles.
Ja.
En Heerenveen, die je net ook noemde, was ook
met vorig jaar was heel krampachtig met de bekerwedstrijd. Dat ze daardoor de kaartverkoop van het thuispubliek amper deden.
Toen mocht iedereen maar 1 kaart extra kopen.
Alleen seizoenkaarthouders en niemand kaart erbij. Ja.
En ik denk eerlijk gezegd dat als je Joris van Bentum elke week hier naar laat kijken, dat je best wel eens een zaak kan winnen. Volgens mij mag je namelijk niet op basis van een huisadres van iemand zeggen, maar jij woont in Gouda.
Ja,
wat kun je bij Vitesse doen?
Dicht bij Rotterdam. Bewijs maar dat je een verleden hebt in Arnhem. Ja,
precies. Ja,
zou het leuk zijn als ik met mijn vader anders. Dan moet je even de Los Patronen luisteren.
Ja, maar dat is een mooie anekdote. Pieter gaat een wijze jurist zijn.
Ja, precies.
Maar goed,
volgens mij...
Maar weet je wat ik extra zuur van deze discussie vind? Zeker bij Vitesse. Want Vitesse had altijd een vrij groot uitvak. En die hebben een aantal jaar geleden ineens besloten om dat uitvak wat zeg maar van... Ja, in die ring.
Ja.
Van boven tot en met beneden, tot het veld, hadden ze dat uitvak. En toen hebben ze ineens besloten, zonder ook maar enige aanleiding, dat ze ineens gewoon het uitvak ineens een rij of 10 verkleinde.
Ja, het is serieus.
En daarvoor is dan zitten stoeltjes aan. Er zit natuurlijk nooit iemand, want dat is weer te gevaarlijk en weet ik wat allemaal. Nee. Dus ze hebben gewoon stoeltjes opgeofferd om het uitvak kleiner te maken. Terwijl ik denk, ja...
Nee, maar het is een extra groot buffervak geworden.
Ja, maar...
Tenminste, de aanleiding is ook minder mensen daarin.
Ja, maar ik vind dat... Kijk, Vitesse heeft natuurlijk jarenlang een probleem dat ze het stadion niet vol krijgen.
Ja.
En natuurlijk, er zal vanuit... En dat merk je, we gaan straks naar de clown. En er wordt van alles verwezen van, ja, Feyenoord supporters dit. Ja, op het moment dat de Feyenoord supporters op de thuisvakken zitten... is het één, vooral een middelvinger naar die club zelf. Want dan hadden ze die kaarten naar eigen supporters moeten verkopen. Dat lukt Vitesse al structureel niet. En als ze er dan zitten... Laat het nou niet doen alsof ze de hele tijd alleen maar aan het ongestoken zijn... en aan het ruzie maken zijn en weet ik het allemaal.
Ik vind het ook heel lastig, want je kan makkelijk wijzen naar Engeland van... oh, maar daar heb je grote uitvakken. Hè, 9000 uitfans bij een FA Cup wedstrijd, zeg maar. Ja. Dat is gewoon normaal. En in Celtic heb je ook wel eens gezien dat ze dan een korte zijde achter de goal...
Ja.
aan de ene kant, maar ook aan de andere kant. Dus dan hebben ze gewoon twee uitvakken.
Ja,
ja dat, maar dat zijn zulke kleine clubs die er wel slimmer mee omgaan... en daar kan het blijkbaar ook.
Maar ja, volgens mij is het ook iets wat je zelf creëert.
Ik denk in heel Nederland, geen één burgemeester gaat het accepteren. Niemand gaat het weer doen.
Dat is omdat het cultuur is.
Ook.
Uitvakken, streng zijn, relatief weinig uitsporters. Hè, als je het inderdaad vergelijkt met Engeland, maar ook Duitsland.
Ja, maar ik zag bijvoorbeeld ook al een tweet van de uitwedstrijd van AZ. Die wilde de Feyenoord, de supportersvereniging, wilde een supportersbus, zoals ze altijd doen, de sfeerbus.
Ja.
De partybus, die wilden ze die kant op laten gaan. En daar zijn de hogere heertjes zijn over aan het nadenken of ze dat oké vinden. Denk wat zijn we nou moeilijk aan het doen over een bus?
Het is één bus, ja.
Ja, we geven mensen ook wel heel veel macht. We maken het ook wel moeilijk. Soms moet je ook denken, joh, laat het dan gewoon gaan. En of ze dan met 20 auto's gaan of in één bus. Nou, ik weet wel wat ik liever zou hebben.
Ja, maar de gebeurtenissen die ook bij de thuisfans gebeuren, zeg maar.
Ja.
Volgend jaar is er sowieso een verplichte buscombi waarschijnlijk naar Arnhem. Let maar op. Nu mocht je nog volgens mij was het een autocombi.
Ja,
maar dat soort maatregelen komen er wel weer bij ook.
Ja, het is... Maar goed, dat was al een beetje...
Het is wel een glijdende schaal dit.
Het wordt bedroevender en bedroevender.
Ja. En inderdaad, burgemeesters hebben veel macht. Kunnen veel gewoon verbieden.
Ik zag Marcouch lekker zitten. Lekker onderuit geleunend en alles.
Ja.
Nee, ja, het is...
had je die cel gezien voor Marcouch?
Ja, wat stond er allemaal op?
Er stond iets met veiligheid op. Daar moest ik echt heel erg lachen.
Gewoon. Ja. Ja. Ik ga naar Vitesse en ik neem een veiligheidssjaal mee.
Jee.
Vitesse voor veiligheid.
Veiligheid. Arnhem, veiligheid. Ja. La, la, la.
Come on, veiligheid. Come on, veiligheid.
Ja.
Ja, veiligheid. Oké. Okay. Maar goed.
Nou, zo veilig was het niet, want toen was daar ineens de tweede helft. Ja. En toen dacht van een aantal supportertjes, weet je wat? We breken uit. En ja. Weet je wat? We zetten gewoon de jingle in.
De clown van de week.
Maar je moet toch nooit je oordeel laten afhangen van de grensrechten.
Maar de slechtste is dan weer super slecht.
You have the face that you are Ajax supporters. Anyway.
21 is 5.
Dat is toch elke keer een spel tussen. Dat is toch niet te geloven.
Want ja, ineens stonden er allemaal supporters op het veld. Niemand weet wat ze nou precies van plan waren. Ze renden heel hard het veld toe.
Ja.
En ze hebben volgens mij de VAR-camera hadden ze gesloopt. Je zag best wel
dat was ook zo'n kolderiek moment.
Ja.
Je zag dat die herhaling. Zijn cameraman die wilde eigenlijk voor mij draaien naar die supporter.
Nee, maar die had helemaal niet door dat er in zijn rug iets gebeurde.
Het volledig weggebeukt.
Ja.
Er was een ventje van 16 dat die zag, nou ja, de menigte wou ik zeggen, maar het waren
man 20,
zoveel. Ja. Man of 20 voorbij rennen.
20, 25.
En de jongen op die tribune, die wees van, daar moet je jullie heen.
Ja.
Ja. Ja, ik weet niet waar ze naar op zoek waren. Ja, waarschijnlijk op de hoofdtribune.
Het verhaal was nu. Feyenoord supporters die gejuicht hadden... en dat ze die wilden pakken op de hoofdtribune. Ja,
het was
ook een verhaal over dat ze een invalide supporter van Feyenoord te pakken hadden
genomen. Dat was dus aan de andere kant. Want dit was in de zuidtribune en de hoofdtribune, om het zo maar te noemen. En onderaan het uitvak waren ook een paar mensen die in een rolstoel of in een lichtbed lagen, zeg maar.
Ja.
En daar was ook wat gedoe richting het uitvak.
Ja.
Kijk, we waren er allemaal niet bij.
Nee.
Jeroen Kapteins was er ook niet bij.
Van Telegraaf.
Ja.
Was die er niet bij?
Nee, die was er niet bij.
Oh, maar die had wel het hoogste woord. Want die precies, wist precies hoe het allemaal gegaan was. Ja. Man, man, man. We zijn inmiddels al 40 keer getagd op Twitter van mensen die zeiden van... Nou, dit lijkt me wel de clown van de week. Ja. Ik vind die supporters vind ik het ergst. Dus ja. die verdienen wat mij betreft een award.
Maar... één ding over de supporters. Het deed me een beetje denken aan die boefjes van Lucky Luke. De Daltons. Weet je wel? Van die giegelzwarte hartjes.
Beetje ja, het was ook een beetje... Ze kwamen erop rennen en toen dachten ze... Er was één boze steward die zei terug. En zei, oké. En dan ging ze allemaal hard weer terug. En dan
ging ze weer terugklimmen. En ik denk, ja, maar je bent nu al lang de lul, jongen.
Ja.
Weet je wat het is? Dit is zo'n... Groningen vorig jaar, weet je nog, dat iemand Jetro Willems op zijn bek zag.
Ja, ja.
En die Groningen supporters gingen helemaal los gedurende dat seizoen.
Ja.
Omdat ze op een gegeven moment onmacht.
Ja, zeker.
Ze voelen gewoon, ja, kut, we gaan rechtstreeks die KKD in. En we zijn een te grote club, wat ik op zich met ze eens ben.
Ja.
Om te degraderen. Ja, en die worden gek, dat soort clubs, denk ik. Supporters van die clubs. En die gaan hele rare dingen doen.
Ik vind het verbazingwekkend dat er dus blijkbaar wel supporters zijn van Vitesse. Want ik was ze nog steeds aan het zoeken. Ja. Maar die zijn er dus wel.
Ja.
Ze zijn alleen allemaal 14 en ze dachten er heel... Het is sneu. Het is natuurlijk in ieder geval de tweede keer dit seizoen al dat het door ongeregeldheden vanaf de tribunes een wedstrijd van Feyenoord... gestaakt ja, is, hè? Want natuurlijk Amsterdam hebben hetzelfde. Nou, tenminste, het was een iets andere orde, maar ook daar was de wedstrijd gestaakt.
Stadions met een dak, daar gaat het gewoon vaak mis.
Ja.
Misschien is dat een link.
Ja, stoppen met daken.
Ja, precies.
Maar het is sneu. En dan de commotie na de hand, zo'n Jeroen Kapteins, die dan nou, in ieder geval gaat zitten wijzen naar de Feyenoord supporters. Van, ja. Het kwam door de Feyenoord supporters, want die had niet op de thuisvakken mogen zitten. Ja,
het was een beetje een beef, met Dennis van Eersel erbij, ja.
Ik vind het altijd een beetje sneuig. En nogmaals, we moeten een beetje voorzichtig zijn, want wij zijn er niet bij geweest. Dus we kunnen niet zeggen, dat is wel gebeurd, dat is niet gebeurd. Maar wat ik altijd lastig vind, op het moment dat er altijd als er maar iets met Feyenoord is, worden we er altijd bij getrokken. Op het moment dat de supporters van Vitesse zich misdragen,
ja.
wordt het zo geframed dat het te maken dat het kwam door de Feyenoorders.
Ja.
En dan denk ik, ja...
Op het thuisvak.
Ja, dat vind ik zo'n lulkoek. Uiteindelijk zijn het die supporters die over die hekken klimmen en die het veld oprennen. En dat zou best kunnen zijn dat er Feyenoord supporters op de thuisvakken zitten. Sterker nog, dat weten we wel zeker.
Precies.
Maar wat mankeer je dan om dan het vak af te gaan, het veld op te lopen en te denken, oh, we gaan ze de handmatig gaan we ze er even uittrekken. Waar slaat het op?
Kijk, en het zal best een keer gebeuren dat ook, zeg maar, Feyenoord op thuisvakken
ook die zouden
niet,
ook
niet de meest relaxte sfeer veroorzaken. Dat kan. Alleen het is vaak wel inderdaad in stadions waar er heel veel plek is.
Ja.
En daar kunnen ze gewoon... Ja, niet tegen. Volgens mij is dit eerder gebeurd bij precies Arnhem.
Ja.
Is dit vaker gebeurd, zoiets? Niet zo op deze schaal, maar wel... Ik ben wel eens bij geweest, zo'n uitwedstrijd.
Ja, noemde het bij Heerenveen ook net.
Ja, die heb ik ook genoemd, maar ik ben een keer of 4, 5 denk ik bij Vitesse geweest, nu uit. En ik heb volgens mij 2 keer meegemaakt dat je echt wel op thuistribunes wat ongeregeldheden zag. En dat waren vaak inderdaad... Dat was na een 1-0, als Feyenoord er 1-0 voorkwam. Dat het daarna ineens onrustig werd.
Ja.
En dat is inderdaad van die hoofdtribune, hè, man. Of die, ja, hun harde kern, zeg maar. Aan de andere kant, dat ze ineens een soort van uit gingen breken. Dat ik denk, ja, je moet nu nog 120 meter naar deze kant toe rennen. Wat nooit gaat lukken.
Nee,
maar je ziet het sowieso in Nederland. Ook bij AZ en Twente, zeg maar. Ja. In hun wedstrijden in de Conference League, zeg maar.
Ja.
Dus ja, het is debiel.
Ja, het gaat lekker.
Voel je je nog wel veilig in het stadion?
Ja, ik wel.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk, kom maar, joh. Nee, dat is niet waar.
Veiligheid.
Ik heb een veiligheidszaal, hè.
In de Kuip is het sowieso wel een beetje lastig om vanuit het uitvakken.
Waar ik het meest bang voor ben bij als ik in de Kuip ben, is gewoon regen in mijn nek. Ondanks dat ik overdekt zit.
Als dat je grootste angst is, dan...
even serieus, inderdaad. Ik ben bijna 30 en ik heb geen kinderen. Maar ja, jullie gaan wel eens met je zoontjes toch wel naar de Kuip. Ja, het is toch heel, heel irritant, lijkt me dat. Als je daar moet gaan zitten met het idee van... er moet wat gaan gebeuren.
Nee, maar dat is het stomme. Want voor mensen die niet into voetbal zijn... en die af en toe weer die berichten lezen... zoals precies, ook weer dit bericht... die denken, het is allemaal sneringen en inslag. Sneringen.
Ja. Dirigeringen en inslag.
Nee, terwijl... ik zou mijn kinderen never nooit meenemen... naar een plek waar ik het onveilig vind. Ja. Dus zeker in de Kuip... ervaar ik totaal geen onveiligheid.
Nee,
ik ga ook regelmatig uitwedstrijden. Ja. Eigenlijk is het daar over het algemeen ook helemaal prima... Nee.
Ja.
Alleen door dit soort berichten lijkt het...
Maar
lijkt
zei
het
alsof... uit, zou je dat met kinderen doen?
Die sla ik over.
Oké, okay, die wel.
Ja, en mochten we ooit naar de arena, denk ik ook niet dat ik mijn kinderen meeneem in deze leeftijd. Nee, maar het is wat mij betreft hartstikke veilig.
Ja.
Maar ik ben die incidentjes wel allemaal zat. En ik zit nog steeds elke Feyenoord-wedstrijd zit ik te kijken naar netten. En ik denk, ja, weet je, zolang het allemaal die gekke protocollen van de KNVB zijn, denk ik dat we ze nog heel lang gaan blijven houden. Of denken jullie dat die binnenkort weggaan?
Nee, zeker niet.
Nee, ja. Dit wordt een beetje zo'n verhaal als de klassieker.
Ik vind het juist fijn dat die netten er hangen in de Kuip, hoor. Vind ik helemaal niet erg.
Ja, tuurlijk. Ah, je bent eraan. Ik vind alleen als ik dan de samenvatting terugkijk.
Ja, precies.
Dan vind ik het storend. Als die zwarte paal voor op de middenlijn, die vind ik storend.
Ja. Nee, maar ik zelf ga dan wel expres op een slimme plek zitten dat ik geen last van heb dat het in het zicht van de goal is.
Ja.
Alleen, ik vind het fijn dat ze er zijn, omdat ze anders krijgen er een biertje een keer op het veld. Dan heb je dat gedoe weer.
Nee. Ja, maar ik snap je op, Pieter. Ik ben het ook wel deels met je eens. Het voorkomt een hoop.
Ja.
Maar het is ook wel...
dat het nodig is.
Ja, ik denk
dat het nodig is. En ik denk ook, ja, dit zijn dan de regels. En dan gaan we onderscheid maken tussen vreugdebiertje.
Trouwens, ik ben nu wel inderdaad het vreugdebiertje. En een agressief biertje. Het veld.
Ja, wat de fuck is er nou voor verschil?
Nee, maar ook op het veldrennen is wel iets totaal iets anders. Dus, hè,
dat is sowieso wel lastig.
Ja.
Dat kan inderdaad niet.
Dan moet je post op
meenemen. Tenzij je, weet ik veel, een of andere Olympier bent. Die goed ver kan springen.
Ja.
En toevallig redelijk agressief voetbal kijkt.
Ja.
Nee, maar ik vind het... Ja, misschien klik ik van de hele oude stempel, maar ik denk, of het een biertje... Kijk, het enige wat je nu volgens mij bereikt hebt tot nu toe met dat soort maatregelen, en inderdaad, bij Feyenoord gaat het goed, omdat er gewoon niks door die netten heen kan komen ongeveer. Maar het enige wat je bereikt is dat clubs het bewust gaan doen. Nou, zoals de klassieker afgelopen jaar.
Maar misschien was deze van Vitesse ook wel een beetje. Als jij zegt frustratie van die supporters die het ook niet meer weten. Die begrijpen
Groningen had je vorig jaar. Ja. We gaan bewust saboteren, zodat het later een keer gespeeld wordt.
Ja.
Ja, voor mij schiet je daar per saldo niet zo gek veel mee op.
Nee.
En is deze regel, het is een beetje met hagel op een mug schieten, als ik het goed zeg. Ik wil geen Jopiësme doen.
ik weet niet wat je bedoelt, maar ga door.
Ja, zo kan je alles... Ik vind het een glijdende schaal worden van maatregelen. We noemen net ook al. Kan je uitkaarten of kan je kaarten blokkeren?
Ja, er wordt steeds meer gediscussieerd over überhaupt uit supporters. Moet dat nog wel gaan? Want
dit is alleen maar voer inderdaad om juist weer die discussie aan te wakken.
Ja, maar
ja.
Nee, maar ook en dat zal 90% onzin vinden.
Ja, maar terwijl als je het hebt over het verbieden van uitsupporters.
Ja.
Wat is er de afgelopen zondag gebeurd? Namelijk waren Feyenoord supporters die heel graag een club willen zien. Die zaten op thuisvakken. Dus als je ze gaat verbieden, dan gaan ze nog meer dan ooit op de thuisvakken zitten.
Ja joh, ja.
Dus ja, nou ja, goed. Maar dat is iets voor de hoge heren die dat allemaal heel lastig vinden. En het is ook moeilijke materie, dat snap ik ook wel. Want er is natuurlijk veel politie mee gemoeid en veel gedoe. Maar goed, in Arnhem niet, want dat is veilige stad, heb ik net gehoord. Gewoon even een klein rondje. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat voor stadionbezoekers zijn jullie? Zijn jullie bijvoorbeeld zitters of staners?
ik zit eigenlijk wel.
Ja?
Ja, behalve bij uitwedstrijden, maar. Ja.
En jij, Rob?
Staan.
Ja, jij bent een staner. Ja. Ja. Ik ben ook een zitter. Ja, behalve bij uitwedstrijden, want dan kan je niet zitten. Ja.
Ben je niet zo'n Candy Crusher, bovenste ring?
Ja. Nee, ik ben Formule 1-kijker.
Heb je dan Wiki? Pak je Wiki ook?
Mooi.
Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, in het vak waar ik zit, QQ, ik heb nog nooit iemand zien... Ja, Candy Crusher tijdens de wedstrijd, in de rust snap ik het. Ik bedoel, ik pak mijn telefoon in de rust ook bij om even het kwartier door te komen.
Ja.
Maar ik heb nog nooit iemand in mijn directe omgeving zien Formule 1 kijken of Candy Crush. Ik zie altijd klachten wel. En ik zie altijd af en toe foto's op Twitter voorbij komen van mensen die weer anderen verlinken. Van hey, dit is weer zo'n Max Verstappen fan die aan het kijken is.
Je hebt ook af en toe van die, dat je die dan teksten kan meelezen met anderen. Weet je wel? In Engeland heb je dat ook wel eens. En dan is het een of andere funzig WhatsAppje met zijn vrouw of zo. dat soort dingen die online komen.
Leuk. Ik ben een staander. Ja.
Ja.
Ik beleef dan ook oprecht intenser. Okay. Ik word lui als ik zit. Ja. Dat heb ik in het dagelijks leven. Maar ook in de Kuip heb ik wel. Dus dan ga ik ook lui die wedstrijd aanschouwen. En dat wil ik dus niet.
Nee.
Ik wil een wedstrijd een beetje intens beleven. En ik weet niet hoe dat dan... Ja, dan zou je bijna een soort wetenschapper aan het woord moeten laten. Of hoogleraar.
Ja.
Die uit kan leggen hoe het komt dat als ik sta, dat ik dan meer voel dat ik erbij ben.
Ja, het is toch een beetje ook als je dan... Kan je makkelijker meezingen, meer meebewegen, meer...
Ja, ik denk dat dat het is, ja.
Hoe lang van tevoren ben je normaal gesproken in het stadion?
Nou, stadion zo kort mogelijk.
Ja?
Varkenoord, zo lang mogelijk.
Zo lang mogelijk, ja. Donderdag nog even aandacht voor de man op Varkenoord, meneer Van Kampenhout. Die,
ja.
Ja, die herkende ik natuurlijk. Ja. Precies wat jij zei eigenlijk, Jopie. Want jij komt natuurlijk vaak op Varkenoord voor de jeugdwedstrijd.
Varkenoord dit weekend alle jeugdteams gewonnen, hè? Waaronder de onder 21. Ja, goed. Oh, de tweede divisie, we komen. Ja, ja, en lekker. We hebben hem ingezet. Ja, we komen. Ja. Ja, maar goed. En jij, Pieter? Hoe ver van tevoren ben jij normaal gesproken staan?
Zeker de warming-up zie ik eigenlijk altijd wel.
Warming-up is ongeveer drie kwartier.
Ja, drie kwartier, uurtje. Ja,
ja. Ja, ik kom meestal tijdens warming-up binnen. Ja. Maar ja, goed, de laatste tijd... Ik
had... Ligt ook aan de rij bij jullie natuurlijk.
Ja, ik wou net zeggen, de laatste tijd... De
laatste weken gaat weer goed.
Ja. Ja?
Nou, dus even afwachten wat rijden,
de rijden. Ik ben ziek geweest, ja. Dus ik heb een wedstrijd gemist. Nee,
tegen,
oh, lekker. Goed.
Tegen NSC.
Nou, dus woensdag zal het wel weer anders zijn.
Dat denk ik ook.
Maar ja.
Ja.
Nou ja. Ja, en jij, Jopie?
Ik ben hem doorgaans een uurtje voor de wedstrijd begint. Dus ik ben er nog voordat de warming-up begint. Dus ik zie de keepers altijd het veld opkomen.
Ja.
Wat
ja.
Dat vraag ik me nu al. Nou, ik volg het voetbal sinds 3-94 een beetje. Kom ik ook in het stadion.
Ja.
Waarom komen die keepers altijd een kwartier eerder?
Dat is een hele goede vraag.
Jij bent keeper, Rob.
Ja.
Waarom moeten die keepers een kwartier eerder komen? Het enige wat ik kan bedenken is dat ze... een deel van het veld gebruiken die niet gebruikt kan worden. Op
ja, maar die gebruiken ze niet als de rest er niet is.
Dus. Ik snap het. Ja. Want ze gaan ook altijd eerder naar binnen. Het is niet dat hun warming up langer is, maar ze gaan eerder naar binnen.
Zouden ze dan nog meer voorbereiden binnen of zo?
Ja, misschien dat ze gewoon iets meer focus hebben op het moment dat ze even alleen nog staan in te schieten.
Ja, vertel het me.
Zonder de
spelers. En het is niet alleen bij Feyenoord. Elke club doet het. Ja. Dus het is, ik heb het gevoel dat ze allemaal elkaar kopiëren. Ja. Maar, dus als iemand dit weet...
Precies, de lijnen zijn open.
Ja, ik ben vroeger keeper geweest.
Ja.
En ik kwam ook gewoon 2 minuten voor de wedstrijd veld op, al.
Mijn broodkroket.
Ja. Zonder warming.
Ja. Hey, en als laatste, hoeveel geld geven we gemiddeld uit in het stadion? Ja, bij Rob. Of jij hebt al je geld uitgegeven op Varkenoord.
Ja, dat is een beetje flauw antwoord, maar dat is vaak wel zo. Ja.
Ja.
Ik ga zelden dat ik nog in de rij sta, heel af en toe voor een biertje. Nog.
Ja.
Ja, Pieter?
Biertje.
Dus dat gaat biertje altijd onder de 10 euro zijn bij mij.
Ja, bij mij ook. Makkelijk. En heel af en toe thee. Laatst was het ook zo koud. Haal ik een kopje thee, hoor.
Kopje thee. Okay.
Ja, schaam ik me niet voor.
Gemberteetje?
Heerlijk.
Munt?
Ja, tuurlijk.
Lekker, zeg. Genieten.
Echt een stadiondrankje.
Ja.
Nu gaat woensdag gaat de luisteraar gaat gemberthee bestellen. Dat hebben we niet.
Ja,
hebben ze ook niet.
Ze willen gewoon iets verzinnen.
Ja, een cocktailtje.
Die geven ze gratis weg, hè?
Een mojito.
Mojito. Krijg je gratis, hè? Iedere woensdag.
En als allerlaatste...
Oh, toch.
Ja, als allerlaatste... Er is nog een vraag die er binnen schiet. Het laatste fluitsignaal is geweest.
Ja?
Meteen naar de tram toe rennen? Of blijf je nog even het laatste applaus komen uit Rotterdam?
Ik heb een beetje geluk wat dat betreft, omdat ik op VV zit.
Ja.
Dus bij mij lopen ze geen eens voorbij. Dus ik kan makkelijk...
Oh ja, je hebt geen verplichting om te blijven. Nee,
precies.
Vak slaat over. Wel,
nee, stel dat je wel. Op KK zit, zeg maar. Of op EE aan de andere kant. Dan moet je
eigenlijk wachten. EE ben je de lul, want dan zijn ze altijd als laatst.
Ja, dan moet je wachten.
Ja, dat
nee,
is
dus pittig. Ik kan rustig dat bekijken en dan
En jij, Robbie? Ben jij een wachter of ben jij een...
Hangt er een ervan moment op.
Ja, af. Op het moment 4-0 verliezen, dan snap ik dat je niet blijft wachten, ja.
Ja, nee, precies. En op het moment dat we...
Ja, dat je een verjaardag voor je
zakelijk
hebt.
Winnen bijvoorbeeld, kan ik nog wel eens zonder het applaus weggaan.
Ja.
Maar ja, woensdag, wat ik zei. Woensdag blijf ik nog 10 minuten staan.
Daar tekenen we voor.
Oeh.
Ja, want woensdag, jongens. Dan is die wedstrijd die wat mij betreft ook wel een grotendeels het gevoel over dit seizoen bepaalt.
Ja.
PSV thuis in de beker, nadat zij vorige week FC Twente vrij makkelijk hebben verslagen. Wat is allereerst het gevoel? Want ik heb jou van de week heb ik jou een appie zien sturen, Rob.
Ja?
Dat je zegt, ja, dit gaat... Nee, PSV, onverslaanbaar, kansloos. Ja, ik weet niet of dat nu anders is na hun puntverlies tegen Utrecht.
Ja, totaal.
Heb je die ook gedeeld op Twitter, die tweets? Nee. Deze appjes?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, maar hoe is het gevoel?
Nou ja, stom genoeg. Wel anders dan na de eerste 10 minuten in Utrecht, zeg maar. Want toen zei ik dat.
Toen deed je het zelf. Tijdens die wedstrijd. Jij had natuurlijk binnen no time weer die 1-0 met die bakken.
Ja, toen zei ik, joh, we gaan. Ik ga voor het eerst een nederlaag voorspellen, zei ik toen.
Oh.
Ja, klopt. Dat zei je, ja.
Ja, en toen... Ja, ik was... En toen zei Tim volgens mij... Want ik keek helemaal niet. toen zei Tim volgens mij... Ja, zo goed. Ik vind ze echt heel matig spelen. En toen dacht ik, oké. Dus het is heel erg, ik ben een beetje Johan Derksen in die appgroep. Ik kijk nooit wat, maar ik ga gewoon op teletext af en op een beetje meninkjes van anderen en dan vorm ik mijn eigen mening.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk heb ik een groot deel van de tweede helft wel gekeken. En nu denk ik, ja, het kan best.
Jij bent natuurlijk een tactisch wonder. Wat heb je nou geleerd? Wat heb je nou geleerd uit die wedstrijd van Utrecht? Wat we over kunnen nemen om ze te verslaan? Of moet ik deze vraag snel naar Pieter doorschakelen? Maar, Pieter.
Nee, ik heb ook zeker niet de hele wedstrijd gezien, hoor.
Oké. Okay.
Nou, Utrecht nam heel veel de lange bal. De keeper had 40 lange ballen.
Ja.
En die kwamen...
Moet ook wel met, want zij hadden net zo'n knollenveld als bij Vitesse. Ja. Dat was net zo slecht.
Nee, dus aan de ene kant was natuurlijk die Lammers, die speelde bij hun daar nu. Dus die maakte het vrij lastig. En aan de andere kant had je dan Luc de Jong met Mike van Doorn. Ja. Dat waren alleen maar duels. Echte vechtwedstrijd volgens mij.
Ja.
Nu weet ik niet of dat ook woensdag gaat gebeuren.
Nee, ik denk het niet.
Nee, maar Arne Slot gaat er nooit het plan zo overboord gooien. Nee, je zegt, laten we gaan lekker gaan knokken en lange ballen pompen.
Nee, ik bedoel ook qua in de duel. Nee, zeker niet. Heb jij dan wel iets waar we ze...
Nou, ik heb de wedstrijd dus niet gezien. Dus ik kan op basis van die wedstrijd kan ik het niet bepalen. Het enige wat ik wel, als ik achteraf de verhalen van kenners lees... Ik ben Stan Spoel natuurlijk gaan bellen. Ik zei, joh, Stan, geef me wat. En die gaf aan, veel... Belangrijkste is om Schouten echt uit te schakelen. Dus gewoon een man opofferen. Dus niet in de zonnedekking, maar Schouten gewoon uit het voetbal. Die zal met waarschijnlijk de afwezigheid van Veerman... zal hij nu op het middenveld gaan staan. Ja, laatste keer in de Kuip was hij natuurlijk nog centrale verdediger.
Want Veerman, die is een twijfelgeval.
Ja, dat was in eerste instantie zou hij het niet gaan halen. Nu wordt er toch weer gezegd, misschien wel. Ik zou het niet erg vinden als hij het niet haalt.
Nee.
Sorry, Joey. maar dus dat betekent Schouten op het middenveld. Dat betekent, denk ik, die zal als meest controlerende middenvelder gaan staan, dat je daar waarschijnlijk normaal gesproken Stengs opzet. Ja. Of dat je toch zegt van ja, normaal gesproken had je die variant met Seruki, maar ja, die is er natuurlijk niet. Ja.
Dat is toch wel zonde ook eigenlijk.
Ja, nu, omdat die optie had je ook nog kunnen spelen. Dat Timber, die dan toch iets beter in dat opjagen is, denk ik, dan Stengs, die dat niet van nature doet.
Maar omdat
dus, Linger, het gaat niet gebeuren, maar Linger, die kan dat wel, dat opjagen. Dus als aanvallende middenvelder. Vooral ook om Schouten uit de wedstrijd te halen, vind ik een interessant idee. Nogmaals, gaat niet gebeuren. Maar dat is belangrijk. En gewoon toch die lef, toch dat druk zetten op hun verdedigers. Want uiteindelijk maken ze die tegengoal van FC Utrecht, of dus de goal van FC Utrecht, is ook omdat dat Dest op de linkerkant de bal verliest. Ja. Ze goed doorlopen. Daar staat die Thesis te slapen. Want die Boussaïd, die overigens van de week zei dat Feyenoord de mooiste club is.
Wat een topspeler.
Topspeler, halen.
Nog een beetje halen.
Nee, maar die kon goed voor zijn man. Ja. Dus verdedigend. Ze zijn te weinig getest. Maar dat is nog steeds hun zwakste linie.
Ja, zeker.
Sowieso spelen ze normaal gesproken als ze consequente spelers met een tweede keeper. Want Drommel is de bekerkeeper. Nou, dat vind ik ook alweer lekker. Want die is ook niet een echte puntenpakker. Maar ik denk... En dan pak ik ook die wedstrijd die we eerder hebben gespeeld dit seizoen in de Kuip. Ja, twee keer verloren.
Ja.
Maar het waren niet alle twee niet wedstrijden waarin we weggetikt zijn. Het was niet dat we
doelpunten vielen ook heel laat in de wedstrijd pas.
Precies.
Dat klopt.
Saibari, de doelpuntenmaker, die is net zoals onze Afrika Cupgangers er ook niet bij. Want die zit in... waar is dat toernooi eigenlijk?
Ivoorkust,
volgens mij. Ivoorkust, ja. Nou, goed, want dat was de plaaggeest vorige keer. Nou, die is er nu niet bij.
Ja.
Dus zij moeten, zeker als Veerman er ook niet meedoet, moeten ze toch wat op dat middenveld gaan veranderen. En dat betekent waarschijnlijk Tillman iets meer in een controlerende rol. Nou,
die trouwens wel heel goed inviel in de Kuip toen. Die Tillman, speelde
zeker, maar toen als flankspeler. Die kwam als linksbuiten erin. Kijk, in tegenstelling tot toen hebben ze nu Lozano en Lang er weer bij. Waarschijnlijk niet in de basis, maar...
Lang. Ja, daar kijk ik naar uit. Als die voor binnen de lijntje komt.
Ja, die was in de Johan Cruijffschaal was het ook zo... Ja, met een warm welkom.
Ja, nou dan pak ik mijn veiligheidsschaaltje.
Gaat de lucht in.
Die gaat de lucht in.
Ja, goed. Maar is het nou lekker dat ze niet hebben gewonnen dit weekend? Is dat nou...
Tuurlijk. Ja, nee, in dit stadium wel. Kijk, normaal gesproken, stel wij zo een beetje gelijk opgaan in de competitie. Nou, we staan nu helaas iets te ver achter, denk ik. Nog steeds. En,
wat ik ook wel trouwens lekker vind na deze speelronde. We staan weer dichter op plek 1. Dan op plek 5, wat Ajax is.
Ja.
Tot vorig weekend was dat namelijk niet zo. Maar door het puntverlies op PSV staan we weer dichter op PSV dan op Ajax.
Ja. Maar kijk, stel PSV had een gelijkwaardig seizoen als ons. We zouden een beetje om die plek 1 strijden samen met een hoger te paar puntjes verschil. Ja, dan was dit denk ik voor PSV. Dan had ik misschien gedacht, als ze nu punten hadden verloren tegen Utrecht, wat ze gedaan hebben. Dat ik, nu voelen ze echt weer van, ja, we moeten ook weer even een goed resultaat gaan halen. Maar goed. Ze hebben nu 18 wedstrijden gespeeld, 17 gewonnen, 1 gelijk. Ja. Het is niet dat die nu denken van, ja shit, ja, nu moeten we gaan presteren, want anders gaat het fout.
Maar het is wel. En dit is,
dus ik vind het lekker dat ze een klein smetje hebben. Dat er in ieder geval iets
Je zei ook, die was ik vergeten, die tweede helft tegen Excelsior.
Ja, dat was ook niet goed.
Was ook niet goed. Het is niet geheel toevallig volgens mij, sinds het Veerman niet meedoet met zijn blessure, dat het toch ietsjes minder loopt.
Ja, of gewoon sinds Bos de winterstop
is het weer, gaat het nu beginnen?
Dat hoop ik.
Is het nu Bos season? Dat betekent in dit geval
Bos ZSN.
Er zit een handje zand in de motor.
Ja, een handje zand in de motor.
Nee, ja, ik denk dat, met jouw vraag, Pieter, het feit dat ze, als ze weer gewonnen hadden, hadden ze helemaal het gevoel van, joh, we kunnen ook met de tweede elftal gaan. Wat dat gevoel hadden ze op een gegeven moment, dat ze werkelijk van iedereen even met 2, 3, 4 of 5-0 zouden kunnen gaan winnen. Ik denk dat het ook goed is, en nogmaals, je probeert je overal ergens iets aan vast te houden, dat we 2 keer verloren hebben van ze. Dus die gasten zullen nu echt wel getergd zijn. Jiménez, nou, volgens mij tegen alle Eredivisie clubs wel eens een keer gescoord op PSV na. Dus nou, dat
weet ook wel eens tijd. Hij heeft tegen PSV de vorige keer.
Is ook inmiddels AZ was het. Die moet hij nog pakken. Nou, dat kan volgende week.
Maar dit moet toch echt schuim op de bek werken worden.
Ja, en het is een
over Jiménez gesproken trouwens.
Ja.
Al een kleine Insta-story.
Ja.
Fijner thuis, gekke huis.
Ja, dat had hij in het Nederlands. Leuk. Ja, ja, vind ik wel leuk. Maar helpt het dan nog dat het een avondwedstrijd is?
Ja, tuurlijk.
Tuurlijk.
Ja.
Ja, we moeten nu echt... Ja, dit zeggen we wel vaker natuurlijk. Hè? Ook bij de Champions League avondjes. Maar dit is wel zo'n wedstrijd dat je denkt, ja... Weet je, dit kan zo'n dubbele overwinning worden. Omdat je omdat je doorgaat in de beker, vanzelfsprekend. Ja. Daarna ga je AZ thuis, want dat is voor mij al... Hè, dat is al bekend.
Ja, die is ook al geloot.
AZ thuis loten. Nou ja.
Maar als je het hebt over de loting. Er wordt altijd geklaagd over Feyenoord altijd thuis. Nou ja, dit seizoen is het Utrecht, PSV en dan mogelijk AZ.
Ja.
Maar als je kijkt wat er dan nog over is. Stel, en dit moet je niet doen, want je moet wedstrijd voor wedstrijd kennen, al die verhalen wel.
Nee joh.
Maar als je dan ziet wat er nog over is. Je hebt dan Hercules, de amateurs die wel eens winnen van profclubs, die vijfde staan in de Eredivisie en zo. Die moeten dan tegen Cambuur.
Ja.
En de winnaar daarvan moet tegen Vitesse. Dan heb je... NEC moet tegen ADO. Je hebt Groningen tegen Fortuna. Dus één van deze ploegen die ik net opnoem gaat de finale halen.
Ja, dat is
van de beker.
Nou ja, dat is wat dat betreft. Ik had het over 91 in, maar toen was de finale was tegen FC Den Bosch.
Ja. Ja.
Ja. Was FC Den Bosch gedegradeerd ook, of niet? Of werden ze laatst of zo?
Volgens mij wel, ja. Ja. En die wonnen we ook, gelukkig.
Dus
ja.
Vitesse gaat de bekerfinale halen.
En daarna degraderen.
Ja, precies.
Ja, precies.
Nou, over Vitesse gesproken, de meest shocking van die wedstrijd vind ik dat Edward Sturing dus andere koep heeft. Ik weet niet beter dat die trainer van Vitesse altijd dat geblokte Lego-hoofd had, maar hij heeft ineens een soort van golf in zijn haar. Ik was helemaal in shock.
Ja.
Ongekend. Maar goed, we dwalen af. Ja. PSV. Ja, nee, het is, ik verheug me er gigantisch op. Maar het is wel een wedstrijd die voor mij een groot deel van de toon van het seizoen zet. Want je speelt nu nog mee voor 3 prijzen.
Nou, dat bedoel ik.
En dat kan woensdag zomaar over zijn. Maar het kan ook, inderdaad, we hebben het over een knakje die PSV heeft gekregen tegen Utrecht. En dat is dan echt een minimaal knakje, want een puntpak in Utrecht is echt... Het is niet alsof ze 4-0 verloren hebben.
Nee, het is minimaal.
Er zit ondertussen een zandzak in de motor.
Ja, precies. Ja. Maar mocht het ons lukken, en zeker als het ook nog met overtuigend spel is, dat we winnen van PSV, dan kan er wel iets gaan gebeuren in die kopjes van ze. En dan ineens gaan die bankzitters lopen muiten. En dan ineens gaat Peter Bos toch weer denken, oh kut, dit ken ik.
Ja.
Dit heb ik al vaker gehad, dat het instort. Oh shit, ik word ontslagen, ik win weer. Hey, Pride.
Ja, je weet niet of als we winnen, of dat dan ook vervolgens allemaal gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat het gewoon voor het gemoed van zowel ons
en als gewoon PSV... Ik wil gewoon die beker.
Ja, sowieso nu. Ja, ja.
Dat ook.
Dennoppeltje.
Lekker man.
Ja.
Ja, dit is wat ik traditioneel doe op het moment dat we een bekerwedstrijd hebben.
Voorspellen?
Voorspellen doen we zo.
Okay.
Maar ook als het kan toch wel weer penalties worden.
Dat is niet,
Dat hopen we niet. En zeker niet als ik je dit ga vertellen. Want ik zat even te kijken van alle beschikbare spelers. Hoeveel mensen hebben er nou wel eens een penalty gemaakt? De Korpot-index. Ja, Prato hebben we niet meer.
Nee.
Maar wie dan wel? Nou ja, Jiménez, daar waarvan weten we. Die heeft natuurlijk wel spelletjes gemaakt. Die heeft er totaal 10 genomen op het hoogste niveau. 7 gemaakt, 3 gemist.
Ja, dat is niet heel erg overtuigend.
Hansco daarentegen. Ja, ik verbaas me nog steeds over dat hij nooit betrokken is bij dode spelmomenten.
Ja,
want vrije trappen schoot hij in Tsjechië ook altijd al raak. Maar goed, heeft er 8 genomen in zijn carrière. 8 keer raak.
Ja,
dus nou, ja, die lijkt me een zekerheidje. En dan heb je dan... Nog maar 1 andere speler, want in de Maasbouw heb je Jaan Baks en je hebt Ueda, maar ja, die zijn er allemaal niet. Ivan Ušić, die heeft er 3 genomen in zijn leven en 3 geraakt.
Ja.
Maar alle andere spelers, zeg maar echt in de wedstrijden, die hebben de penaltyreeksen, houden ze helaas mijn transfermarkt niet bij. En ik had te weinig tijd om al die penaltyreeksen van al die spelers in alle clubs ooit te gaan bekijken. Ja. Maar Paixão, die heeft er eentje genomen in zijn carrière. Ja, tegen Celtic, was mis. Ja. Stengs heeft er eentje genomen in zijn carrière, gemist. En voor de rest al die andere spelers van Timber, Geertruida, Hartman, enzovoort, enzovoort. Ja, die hebben allemaal nog nooit een penalty genomen. Dus ja, en ik kan me zo voorstellen bij PSV dat ze daar iets meer spelers hebben die wel een penalty hebben geraakt. Ik noem een De Jong, een Peppi, een Lang, een Lozano, een Veerman als die meespeelt. Nou goed, Boscalli.
Maar dan beslissen we het toch voor die
dat zou fijn zijn. Ja, want ook
dat is de conclusie dan nu.
Ja, precies. De keepertjes. Bijlo. Op het hoogste niveau. 22 penalties tegen gehad. 2 gestopt.
Gek, ja.
Welleroyter. 24 penalties tegen gehad. 2 gestopt. Lamproe. 27 penalties tegen gehad. 4 gestopt. Dus ik weet wel. We doen een vergaaltje.
Ja, precies.
Gewoon vlak voor tijd Lamproe erin zetten. Ja. Dan weet je ook niet wat er gebeurt. Dan denk je, hey, die kan niet eens bij de lat. Maar dat pakt wel de pingels voor ons.
Ja, precies. Nou, lekker.
Maar goed, nee, dus laat het alsjeblieft niet tot penalties komen. Nee. Want de statistieken vind ik niet.
Maar ik kan me een Jong Cruijffschaal herinneren tegen Vitesse. Waar volgens mij Bijlo voor het eerst onder de last van
was. Dat was Brad Jones, maar hij deed tegen Johan Cruijffschaal bij PSV toen.
Oh, ja. PSV
was toen was Bijlo de winnende keeper.
Tegen
onder andere Hendricks.
Die heb ik niet meegeteld.
Nee, want mijn bron was transfermarkt en die kijken dus alleen tijdens wedstrijden. Dus niet penaltyreeks.
Dat is heel anders.
Dat is niet helemaal eerlijk, want Paixão heeft
anders
bijvoorbeeld
NEC. Penaltyreeks.
Maar dat kunnen we wel goed.
Ja,
precies.
Die kunnen we wel goed.
Precies.
Maar doe alsnog maar gewoon iets eerder winnen.
Ja,
pas als het uitkomt.
Verwachten we nog aanpassingen in de basis?
Nou, nee, eigenlijk niet. Vroeger had je Koeman. Koeman die kon wel een hele gekke opstelling opeens bedenken. Ja. Tegen PSV een keer dat er toen 5 verdedigers achter
is. 5-3-2 met
Jan Maat.
Filena, volgens mij linksback.
Ja, en dat Jan Maat dat doelpunt maakt en zo.
Ja. Och, wat een goal.
Maar nee, ik verwacht niet dat Slot opeens een hele opstelling door elkaar heen
gooit.
Ook omdat hij gewoon nog steeds wat shorthanded is met een aantal spelers.
Precies.
De Zerouki-variant had best gekund.
Ja, dat had ik wel gewild, ja, misschien.
Ja, maar die is er niet.
Nee.
Dus dat wordt dan lastig. Ik denk dat hij ook met dezelfde flankspelers, Paixão en Deelrussen, hebben denk ik genoeg laten zien.
Ja.
Om ze nu even 1, 2, 3, 4 wedstrijden het voordeel van de twijfel te geven. En laat ze dan maar goals en assists geven. Goed, we gaan straks voorspellen.
Ja.
Over voorspellen gesproken hebben natuurlijk de Kijkerpool. Die was natuurlijk weer. Ja, Arie Kramer was de wedstrijdwinnaar tegen Vitesse. Die had 28 punten.
Best veel.
Dat is best
keurig.
Ja. Dat is geen patroon. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik ben geen patroon, dus ik kan hem sowieso niet winnen. Nou,
hier.
Je blijkt. Gewoon 28 betekent dat hij maar 1 vraag fout had, hè?
Ja, precies.
Dat is ongekend. Ja. Dus daarmee is hij ook meteen de leider in het tweede tussenklassement. En het algemeen klassement is nog steeds hetzelfde. Dus 10 of 97 op 1 en de rest. Dat
zijn wel allemaal patrons.
Dat zijn wel patronen.
Dus wil je op de lange termijn wel iets meedoen, dan is het wel raadzaam.
Ik kan het wel adviseren. Het is sowieso leuk. Pieter refereerde er net al aan. We hebben natuurlijk een Los Patronus.
We gaan weer organiseren.
Er komt een leuk evenement komt er binnenkort aan. Yep. Advertentievrije podcast. Ik noem het nog maar een keertje.
Ja, precies.
Dus nee, patreon.com/kijngeloel of gewoon op onze website kijngeloel.nl. Dan toch die quizvraag, Pieter.
Ja.
Herhaal hem nog eventjes.
Ja, want we hebben een paar mooie wedstrijden gehad al in het bekertoernooi tegen PSV. Maar in 2018 mochten we ook tegen ze spelen.
Ja.
Willen jullie de uitslag weten?
Ja.
2-0. Wie waren de doelpuntmakers? Oké, Jopie, noem maar eentje.
Nou, ik laat het me even aan Rob.
Oké,
Rob, maar dat is omdat ik toevallig het antwoord hier op mijn formulier heb. Want ik heb gekeken van, heeft Feyenoord wel eens eerder in de beker gespeeld tegen PSV?
Nou, ik zat dus even te denken aan een... Maar dat was het kampioensjaar natuurlijk, die goal-no-goal... Op de lijn van
Zoet.
Dat was Van de Heide.
Ja.
Ik ga nu voor een andere. Ik gok. Ja, ik vind het toch moeilijk. Maar gok Toornstra?
Nee.
Laat maar dan. Nee, laat maar gaan.
Dit was makkie.
Ja, natuurlijk. Jij hebt het op je lijst.
Ja. Nee, maar ik weet wel. Altijd als ik PSV thuis denk ik aan Larsson. Dat waren ongeveer de enige wedstrijden die goed speelden.
Tuurlijk.
Dus dat was Larsson en Vujena. Die maakte de 2-0.
Ja.
Larsson had een intikker inderdaad.
Ja.
En Larsson had een keer, volgens mij een jaar later, of misschien hetzelfde
seizoen. Maakte die drie, in de 3-1 had hij een mooie afstand knal. Had
en wat wel gek.
Ja, en die intikker, was dat geen rebound?
Ja, klopt. Een rebound,
want ik herinner me nog het filmpje van FFC.
Ja, dat is goed, hè? Ja, dat is een mooi filmpje. Ja.
Waar je zeg maar eerst de reboundreactie zag, dat hij er net niet in ging en toen wel.
Ja, het juichmomentje.
Ja, heel mooi juichmomentje.
Dat is met het spandoek daarvoor. En,
ja.
Want even over die wedstrijd nog, die was op 31 januari.
Okay.
En ene Nicolai Jurgensen stond heel erg in de belangstelling van Newcastle United. En dat was eigenlijk de deadline van, nee, we moeten de wedstrijd spelen, je moet op tijd je bod in doen en dan zeggen we nee. Dus daardoor was volgens mij, Marten Vergeel had al van tevoren gezegd, we gaan hem niet verkopen.
Mocht ooit de vraag Nicola Jurgensen bij de slimste mensen voorbij komen, dan is het eerste antwoord wat iedereen gaat zeggen, Newcastle United.
Ja.
Overigens, dat is ongelooflijk, Tim hè? Gaat lekker in de slimste mensen. Ja. Ga kijken, onze Tim.
Ja, oh, jongen. Ja, ja. Ja.
We zijn trots. We zijn
trots. In de finale week.
Ja, en de maandag overleefd. Nee, dat is
gewoon winnaar ook. Ja, zeker. Zit er niks voor te doen eigenlijk.
Maar even terug naar even, want ik ben even gaan kijken, daarom wist ik dit antwoord. Feyenoord heeft dus 3 keer in de geschiedenis van onze club in de beker in eigen huis tegen PSV gespeeld. Vind ik weinig. Ik had verwacht dat we wel vaker tegen PSV zouden spelen. Ja, goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, we hebben nog nooit van ze verloren.
Dat is
alhoewel, het slechte nieuws is, we hebben wel 1 keer na gelijkspel de Pingels verloren. Okay. Want even kijken, ik heb hier in 1985 wonnen we met 4-1 door 2 doelpunten van John Eriksen, Johnny Rep en André Hoekstra.
Ja.
In 2005 werd het 1-1 doelpunt vrij vroeg in de wedstrijd van Kalou.
Ja.
Maar uiteindelijk door gemiste schapsroepen van Bart Goor en Edwin de Graaf verloren we.
Edwin de Graaf. Dat denk ik nu ook al. Ja, zijn loopje. Dan kan hem toch nooit de penalty laten nemen.
Nee,
of wel?
Nee. En dan heb je dus 2018 heb je inderdaad Fiorina en Larsson.
Ja, en deze was uit, hè?
En daarna, ja precies. Uit en, hebben we de juiste met Gio en El Amadi die nooit scoorde. Toen was trouwens PSV, dat weet ik ook nog, die wedstrijd. PSV had toen volgens mij 724 thuiswedstrijden niet verloren. Ja. En dat was voor het eerst het fijne. Dus het is wel vaker geweest dat PSV aan mooie reeksen echt een einde kwam.
Dus ze hebben echt geen enkele reden om te denken dat het even gaat lukken.
Toen ze ook, nou wat was het, 24 keer de 0 achter elkaar houden. Toen scoorde Feyenoord ook weer de eerste doelpunt.
Precies. Ja.
Toen werd het 3-3 volgens mij.
Het jaar van Bommel hadden ze er ook eerst 10 achter elkaar gewonnen. Kwamen ze naar de Kuip, hup. Yep. Nederlaagje en daarna werd hij volgens mij ontslagen.
Ja. Nou, kom maar Jopie, voorspellen.
Ja, de voorspellen, mooiste. Voorspellen.
Ja. Ja, de penaltyreeks van 2002, dat was weliswaar geen KVB-beker, maar een andere beker.
Een ander bekertje.
Ook niet onaardig.
Leuk. Dat ging ook wel lekker. Gakko Kitsen, dat was de missende. Goed, hey, Feyenoord, PSV, 2-1. Voor de beker. 2-1 heb ik voor jou genoteerd. Rob?
Ja. Ja, ik 3-1. Aan alles komt een eind.
Ja, tegen Wesley heb je een paar weken geleden 3-2 gezegd. Ik heb het even opgezocht.
Nee, doelpunt wordt afgekeurd, denk ik.
Ja, dat wordt afgekeurd.
Ja, 3-1, ja. Ja. Ja, ik heb een paar weken, want ik dacht, ik ga dit keer, want elke keer zeg ik, ja, ik weet het niet meer, want we hebben die uitslagen al weet ik hoe lang doorgegeven. Ik heb 2-1 naar verlenging gezegd. En nou, hou ik me gewoon alvast. Okay. Met een invaller als doelpunt te maken. En weet je wat? Linger. Ja, het is nu Linger season.
Ja.
Na Dilro season en ook Bos season. En Bos season is ook leuk voor ons, want dat betekent dat hij niks meer wint.
Precies.
Nee, dus ik denk dat Linger gewoon nog een keer de winnende gaat maken. Hoe lekker zou dat zijn? En dan gewoon door in het bekertje en alvast. Heerlijk gevoel richting die wedstrijd aanstaand weekend tegen FC Twente.
Schuim op de bek.
Tot donderdag.